onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 132, het zevende en tiende vers willen wij gaan zingen. 132, vers 7 en 10. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6, na Gods wet. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Deuteronomium 24, vers 17 tot en met 22. en daarna vanuit Rut 2, vers 1 tot en met 10. Als schriftlezing wordt u genoemd Deuteronomium 24, het 17e tot en met het 22e vers, en Rut, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Deuteronomium 24, we beginnen bij vers 17. Gij zult het recht van de vreemdeling en van de wees niet buigen, en gij zult het kleed der weduwe niet te pand nemen. Maar gij zult gedenken dat gij een knecht in Egypte geweest zijt, en de Heere uw God heeft u vandaar verlost, en daarom gebied ik u deze zaak te doen. Wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst en een garf op de akker vergeten zult hebben, zo zult gij niet wederkeren om die op te nemen, voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal zij zijn. Opdat u de Heere uw God zegene in al het werk uw handen. Wanneer gij uw olijfboom zult geschud hebben, zo zult gij de takken achter u niet nauw doorzoeken, voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal het zijn. Wanneer gij uw wijngaard zult afgelezen hebben, zo zult gij de druiven achter u niet nalezen, voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe zal het zijn. En gij zult gedenken dat gij een knecht in Egypteland geweest zijt. Daarom gebied ik u deze zaak te doen. We vervolgen in het boek Rut, hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achterdien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers, en haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zei Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. En nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei de Boas tot Rut, hoort gij niet mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen gaan luisteren naar Rut 2, vers 1 tot en met 10. We zullen alleen het eerste en het laatste vers van ons tekstgedeelte nog lezen. Rut 2, vers 1. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. Tot en met het tiende vers. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zij zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan zuster Van Dijk van Oostende, die ten gevolge van een darm- en maagbloeding in het Icasia ziekenhuis is. We denken aan zuster Harman de Braber, die vanuit het Franciscus Gasthuis naar het havenziekenhuis gegaan is. We willen ook zuster Kramer Kortem aan de Heere opdragen, die erg zwak is. Rauw kwam er bij de familie Roodson Bouwmeester, nu de oma van Hans overleden is. En we willen ook hen aan de Heere opdragen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is het een onuitsprekelijk groot wonder dat u ons nog hier brengt. Dat u ons geeft dat we een plaats mogen ontvangen op de akker van de meerdere Boas. En nu weet u hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn. U kent degene die arm en ellendig en hongerig naar uw huis gekomen zijn, of die zo met ons meeluisteren. Wilt u hongerigen verzadigen, Heere? Wilt u armen door uw genade rijk maken? Wilt u een zegen geven over uw woord? En geeft u dat wij, buigend voor u de Heere, en bukkend op de akker van de meerdere Boas, aren zouden mogen rapen, ook onder de prediking van uw woord, dat er een woord voor ons bij mag zijn vanmorgen. U kent ons alle als de grote alwetende Heere. U weet wat er is in ieders hart en ieders leven. En wij hebben het niet verdiend dat u deze morgen zo met uw woord tot ons zou komen en uw woord zegent aan ons hart. Maar wilt u reden nemen uit uzelf en wilt u ons uw genade schenken. We dragen aan u op degenen die het moeilijk hebben. We denken aan onze oude zuster van Dijk van Oostende, die al op zo'n hoge leeftijd gekomen is en nu naar het ziekenhuis moest. Heere, wil u haar gedenken in de zorgen van het lichaam, die menselijk gesproken niet makkelijk op te lossen lijken. U weet wat ze nodig heeft en wilt u haar ondersteunen. Maar boven alles, Heere, bidden wij van u, of u in haar late levensavond uw genade en de troost van uw genade wil laten ervaren. Wil u haar gedachtig zijn? En gedenk ook allen die haar lief zijn, bijzonder haar dochter en de kleinkinderen. Heere, we dragen aan u op onze oude zuster Harman, die vanuit het ziekenhuis naar een ander ziekenhuis of een zorginstelling werd overgebracht. Heere, wil u over haar waken? Wil u haar gedenken? Wilt u haar boven alles door uw genade leren dat er een plaats bij u is? U hebt het eenmaal gezegd tegen Mozes, er is een plaats bij mij. En u zegt het in de evangelieprediking tot zondaren die geen plaats verdiend hebben. Wilt u het ook tot haar hart spreken? En wil u haar zo ook in de omstandigheden van benauwdheid en van lichamelijke zwakte alles schenken wat nodig is? We dragen ook onze oude zuster Kramer Kortem aan u op. Ook zij is op een hoge leeftijd gekomen en merkt hoe de zwakheid van het lichaam zich laat gelden. Heere, wil u ook haar het niet doen ontbreken aan datgene wat niet gemist kan worden. En dat is toch boven alles uw vergevende genade. Wil u voor haar zorgen. Gedenk ook haar zoon, haar dochter. Maar bijzonder dragen we ook onze broeder Kramer aan u op, die toch ook nog altijd herstellend is. Sterk hem, geeft u hem geduld en moed en kracht. Heren, we denken aan andere zieken van de gemeente. U kent ieders zorgen. U weet er ook van als we in de achterliggende tijd uitslagen ontvingen die mee mochten vallen. Past om uw naam daarvoor te erkennen, Heren. Laat het in het hart mogen leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heren voor zijn genaar vergelden. En tegelijk bidden wij van u, als u voor ons zorgen wilde in het lichamelijke, geeft u dat we aan die zorg, hoe groot en hoe onverdiend ook, wij toch niet genoeg zullen hebben. Maar dat het ons mag uitdrijven tot u om een gebed om geestelijke, ja om eeuwige zegen. Wees zo met alle die het moeilijk hebben. Wees met de rouwdragende. Bijzonder denken we aan Hans en Marije nu, binnen een jaar nadat de andere oma van Hans overleed, ook deze grootmoeder uit het leven werd weggenomen. Heren, het zijn roepstemmen die er komen tot ons. En we bidden van u of u de roepstem wil heiligen aan het hart, maar of u ook wil ondersteunen in deze dagen van de rouw. Wil u de familie sterken en ook met Hans en Marije zijn. Geef hen alles wat nodig is. Gedenk de andere rouwdragenden, de weduwen en de weduwnaren, degene die om ander verlies zo bedroefd kunnen zijn. Heere, wil u vanmorgen in ons midden zijn. Geef ons wat nodig is bij het luisteren. Laat uw woord mogen strekken tot jaloersmaking van hen die zonder u voortleven. U weet er ook van als we ons daar helemaal niet om bekommeren en misschien onverschillig onze plaats hebben ingenomen, wilt u ons de rust opzeggen, Heere. Maar wilt u uw woord ook gebruiken tot vervrijmoediging? Laat de evangelieprediking mogen klinken als we er met elkaar naar zullen zoeken hoe ook in deze oudtestamentische geschiedenis de Heer Jezus Christus te vinden is. En dan weet u het, Heere. Of dat alleen maar een vraag zou zijn van ons verstand. Of dat alleen een vraag zou zijn van misschien wel onze theologische voorkeur. Of dat het verlangen is van ons hart. En Heere, dan moeten wij ons alle diep voor u schamen. Want van nature verlangen wij niet naar Christus. En daar ontvangen genade, daar waar u de liefde uitstortte in het hart en daar waar u uw zoon ging ontdekken voor het oog van een zondaar, daar is het toch ook steeds weer nodig dat hij arm gemaakt wordt van zichzelf, om opnieuw uitgedreven te worden tot diegene die wel schoner is dan alle mensenkinderen. Maar hoe vaak zien wij het niet, Heere? Hoe vaak is ons oog niet verduisterd en verdonkerd? Wat moeten uw kinderen na ontvangen genade daar ook nog zo over klagen? Heere, wil u toch geven een honger en dorst naar hem zonder wie wij voor u niet bestaan kunnen? En geef u dat het vanmorgen door uw genade zou mogen komen tot een ontmoeting met die meerdere Boas als hij gaat spreken. Valt het alles zo wonderlijk mee? En komt een zondaar of een zondares in de verootmoediging en in de verwondering terecht? Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Heere, stel uw woord zo tot een eeuwige zegen. Handel niet met ons naar onze zonde, want dan moet u ons voorbijgaan op en onder de kansel. Maar denk aan ons in uw genade, om uw goedheid de eer te geven. Uit genade om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 146, het vijfde en zevende vers. Vers 5, het is de Heere die het recht der armen, der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. En ook het zevende vers. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte straks is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen van Psalm 146, 5 en 7. Geliefde gemeente, in gedachten gaan we aan het begin van de preek naar de akker van Boas. Het is de tijd van de gerstenoogst en we weten uit de Bijbel dat de oogsttijd een blijde tijd was. Waarom? Dat kunnen we wel begrijpen. Het was in het land van de Bijbel helemaal niet zeker of het land wel zijn vrucht zou voortbrengen. Door allerlei weersomstandigheden of door de inval van de vijanden kon er een misoogst zijn. En als dan de oogst kon worden binnengehaald, dan was er blijdschap, dan was er vreugde. En dan gaan de maaiers daar over het veld. De Bijbel vertelt ons in onder andere Psalm 129 hoe ze hun werk deden. Die maaiers die hadden de gewoonte om met hun linkerhand een bos halmen vast te pakken, zo groot mogelijk. En in hun rechterhand was een scherp mes, een sikkel, en daar sneden ze dan zo'n bos mee af. En dan wierpen ze die boshalmen, dat wordt in de Bijbel een handvol genoemd, meervoud handvollen. Dan wierpen ze die handvollen op de grond en dan gingen ze verder. Maaier bukte zich verder niet. Achter die maaiers gingen de schovenbinders of de schovenbindsters. Dat waren vaak vrouwen en die raapten die bossen met halmen op. En die bonden ze bij elkaar, kleinere bossen en dan steeds grotere bossen. En die vulden, zo zegt Psalm 129, hun armen daarmee. En dan een heel stuk daarachter, dus voorop de maaiers en dan de schovenbinders. Maar een heel stuk daarachteraan, daar gingen de arenrapers of de arenraapsters. Dat waren de armen. De vreemdelingen, de weduwen, de wezen. Diegenen die de halmen gingen oprapen en de aren gingen oprapen, die waren blijven liggen op de akker. En nu is er vanmorgen misschien wel iemand zo in de kerk, als een arenraper, als een arenraapster. Met het gebed, Heere, mag er nou vanmorgen voor mij ook een aar blijven liggen om op te rapen. Een woord van u. De Heere geven dat u vanmorgen niet alleen aren mag rapen. Dat is een grote zegen. Maar de Heere geven ons boven alles dat het mag komen tot een ontmoeting met de meerdere van Boas. De Heere Jezus Christus. We gaan vanmorgen met Gods hulp nadenken over Ruts eerste ontmoeting met Boas. Daar gaat het over in vers 1 tot en met 10. En we moeten ons wat beperken tot de hoofdlijnen van die 10 versen. Maar we willen dan nadenken over 3 dingen. Allereerst over het veld van Boas, vers 1 tot en met 3. Vervolgens over de komst van Boas, vers 4 tot en met 7. En tenslotte over de zorg van Boas, vers 8 tot en met 10. Ruts eerste ontmoeting met Boas. Allereerst het veld van Boas, daarna de komst van Boas en tenslotte de zorg van Boas. Vorige week hebben wij gehoord hoe na een lange reis Naomi en Rut zijn teruggekomen vanuit Moab in Bethlehem. En ze leven daar aanvankelijk onder hele armoedige omstandigheden. Was er niemand die daar een oplossing voor kon bedenken? Was er niemand die hun armoede kon wegnemen? Was er niemand die hen kon helpen in hun nood? Ja, die was er wel. En de schrift richt onze aandacht allereerst op hem. Begin van onze tekst, vers 1. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen van Elimelechs geslacht, en zijn naam was Boas. Heel opvallend dat de aandacht aan het begin van hoofdstuk 2 en van onze tekst eerst wordt gericht op deze Boas. En er worden drie dingen over hem gezegd. Er wordt over hem gezegd dat hij een bloedvriend, dat betekent een familielid was van de overleden Elimelech. Dat zal straks in het vervolg van de geschiedenis nog heel grote betekenis krijgen en dat weten wij ook. Want zo zal Boas de losser kunnen zijn. Dat laten we nu nog rusten. Daar gaat het in de verse van vanmorgen eigenlijk nog niet over. Maar hij was dus een familielid van Elimelech. Tweede, wat er over Boas wordt gezegd is, een man geweldig van vermogen. Dat is een uitdrukking met een hele brede betekenis, maar die uitdrukking zou hier vooral willen zeggen dat Boas een man was met veel bezittingen, met veel rijkdom, met veel grond. Rijk genoeg om een arme Naomi en een arme Rut te helpen in hun nood. Een man groot van vermogen, dat is tweede. En dan het derde, wat er over hem gezegd wordt, dat is aan het slot van vers 1 zijn naam. En zijn naam was Boas. En Boas betekent, in hem is kracht. We komen straks wel op deze dingen die over Boas gezegd worden terug. Maar wat ons moet opvallen, gemeente, dat is dat Naomi en Rut, maar ook Naomi, aanvankelijk niet zomaar naar Boas toe gaat. We weten niet goed waarom ze dat niet gedaan heeft, maar we kunnen ons voorstellen dat er eigenlijk twee redenen geweest zijn. Eerste reden zou kunnen zijn dat Naomi heeft gedacht, Boas wil zich met mijn armoedige toestand niet bemoeien. En de tweede reden die Naomi zou kunnen hebben gehad om zich niet met Boas in te laten, Boas die ze wel kent, zo blijkt uit het vervolg, maar de tweede reden zou kunnen zijn haar hoogmoed. Dat ze met haar armoede niet voor de dag wil komen voor Boas. En als u de lijn even doortrekt, dan zijn dat precies twee belangrijke redenen waarom een arme zondaar niet tot Christus vlucht. Omdat hij kleine en geringe gedachten van Christus heeft. Hij zal zich met mijn armoedige verloren toestand toch niet willen inlaten. Maar het is misschien ook wel de grote hoogmoed om niet als een arme zondaar te buigen voor hem. Naomi gaat niet naar Boas toe. We lezen wel dat Rut iets doet. Rut gaat ook niet bewust naar Boas toe. Maar wat doet ze wel? Dat lezen we in vers 2. En Rut, de Moabitische, let u even op die naam, dat is ze dus nog altijd. Rut de Moabitische zei tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen. Wat bedoelt Rut precies? Wel, Rut wil hier gebruik maken van wat we vanmorgen zouden kunnen noemen het recht der armen in Israël. De Heere had in de wet van Mozes, en we hebben dat onder andere gelezen in onze eerste schriftlezing, de Heere had in de wet van Mozes duidelijk gemaakt dat er voor de armen in Israël, de vreemdelingen, de weduwen, de wezen, op een bijzondere manier gezorgd moest worden. Ik zei u al, u kunt dat lezen in Deuteronomium 24, u kunt het ook lezen op een nog wat andere manier met wat andere maatregelen in Leviticus 19 en Leviticus 23. Maar wat u op die verschillende plaatsen leest is dat een Israëliet die een korenveld had, niet al het koren voor zichzelf mocht houden. Maar hij moest de hoeken van zijn akker ongemaaid laten. Dat was het eerste wat de Heere zei. De vier hoeken van de akker, daar moest het koren blijven staan. Dat was voor de armen. Daar zat natuurlijk iets in wat ook voor een deel bepaald werd door de eigenaar van zo'n akker, want die kon de hoeken heel klein maken of heel groot maken. Maar aan de hoeken van de akker moest hij zo een schuin stuk afsnijden, dat was voor de armen, daar moest het koren blijven staan, dat mocht niet gemaaid worden. Dat was de eerste maatregel die de Heere gegeven had. En dan was er nog een andere maatregel, en die herkennen we vooral vanuit deze geschiedenis. Als nu de maaiers over het veld gingen, net zoals we net hoorden, en de schovenbinsters daar achteraan gingen, en die vulden hun armen met bossen, met halmen, met aren, dan moesten alle aren die op de grond vielen daar blijven liggen. Die waren ook voor de armen. Vandaar dat we lezen in onze tekst van vanmorgen dat Rut zegt: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen. En oplezen betekent hier oprapen. Dus Rut heeft deze wet van Mozes, nee, deze wet van God gekend. Rut heeft dit gedeelte van Gods woord gekend. Misschien heeft Naomi erover verteld. En Rut wil in de weg van dat woord gaan. Laten we zo even opletten. Rut wil in de weg van het woord gebruik maken van het recht der armen. U ziet daar de goedheid van de Heere schitteren, of niet? In die zorg die de Heere heeft voor vreemdelingen, voor weduwen, voor wezen, voor armen. Dat is nog wel wat anders, gemeente, dan die verschrikkelijke berichten over die koeltransporten met vluchtelingen die voor wat geld de dood moeten sterven. Over dat soort verschrikkelijk onrecht vertoornt God zich met een heilige toorn. De Heer heeft het recht van de vreemdeling lief, zegt het woord van God. De Heer heeft het recht der armen laten beschrijven in zijn woord. En Rut wil er hier gebruik van maken. Hoe? Dat is ook opmerkelijk. Als een rechteloze. Rut zegt namelijk, en u leest dat ook in vers 2, laat mij toch in het veld gaan en van de armen oplezen. Maar waar, Rut, waar gaat u dat doen? Achter die in wiens ogen ik genade zal vinden. Dus aan de ene kant ziet u dat Rut gebruik maakt van het recht van de armen, dat haar vanuit Gods woord werd aangereikt. Ze mocht aren rapen als een arme. En aan de andere kant doet ze het als een rechteloze. Want ze zegt, ik zal achter die aangaan in wiens ogen ik genade zal vinden. En genade, dat is wat een mens niet verdiend heeft. Onverdiende gunst van God aan onwaardige bewezen. Dat is genade. En als Rut dat dan voorgesteld heeft, en dat is ook nog zo'n leerzame trek, dan vraagt ze eigenlijk om toestemming aan haar schoonmoeder. Kijkt u maar in vers 2, ze zegt, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen. In het Hebreeuws staat er eigenlijk een vorm die wijst op een respectvol, een eerbiedig verzoek. Rut erkent het gezag van haar schoonmoeder. Daar ligt ook een les in voor ons allemaal een praktische les. Rut staat ook in de Bijbel omdat er allerlei praktische lessen in dit Bijbelboek liggen. Er ligt een praktische les in. Een les voor ons allemaal, maar ook voor onze jonge mensen. Hoe ga je om met het gezag dat, let op, dat God geeft aan je ouders? En hoe ga je om met het gezag dat God geeft aan de meester, de juffrouw, de leraar of de lerares voor de klas? Want ze dragen gezag dat God hen verleent. Nee, dat betekent niet dat een ouder alles maar mag doen wat hij zelf wil. Hij is ook verantwoordingsschuldig aan God en hij mag niet tegen de wil van God ingaan. En dat geldt voor een docent of voor een docente ook. Maar de Heere geeft zo iemand, dat is de Bijbelse lijn, gezag. En in de tijd waarin jij en ik leven, staat dat gezag heel erg onder druk. Lijkt het wel alsof alle mensen op dat punt precies op dezelfde hoogte staan. Nee, de ene mens is niet meer dan de ander, maar ik belief de Heere, zo zegt het woord wel, om ons te regeren door de hand van onze ouders, degenen die over ons gesteld zijn. Rut erkende het gezag, nou ja, van een schoonmoeder. Daar zouden wij misschien nog wel laatst gezag aan toekennen. Laat mij toch in het veld gaan. En dan zegt Naomi, slot van vers 2, en zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Dat klinkt liefdevol, dat klinkt hier teer, mijn dochter. En dan lezen we in vers 3, zo ging zij heen en kwam. En las op en raapte op, wil dat dus zeggen, in het veld achter de maaiers. En waar komt Rut dan terecht? Haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. Dus Rut komt in het veld van Boas. Ze is de straatjes van Bethlehem doorgegaan. Omhoog of omlaag, je bent daar in een bergland. In een heuvelachtige omgeving. Ze komt buiten de poort van Bethlehem en ze laat haar ogen zo gaan over de velden. En ze zal, zo stellen wij ons voor, een veld hebben gezocht waar ze dacht, en daar zal ik goed kunnen rapen. Maar ze heeft helemaal niet geweten dat het veld van Boas was. Er staat, bij geval viel haar voor een deel van het veld van Boas. Dat wil hier zeggen, Rut heeft daar niet bewust naar gezocht. Maar de Heere leidde haar weg in zijn wonderlijke zorg naar dat veld. Hier tekent zich gemeente opnieuw af Gods voorzienige leiding. De Heere leidt en bestuurt de dingen. En de Heere leidt de weg van Rut hier zo dat ze op de akker van Boas terechtkomt. Dat was onze eerste gedachte. Het veld van Boas. Onze tweede gedachte. De komst van Boas. En zie, Boas kwam van Bethlehem. Boas, eigenaar van naar alle waarschijnlijkheid veel meer landerijen, veel meer velden. Boas komt vanuit Bethlehem naar zijn veld toe. En als hij dan zijn werknemers bezig ziet, dan lezen we hoe hij met zijn werknemers omgaat. Ook daar ligt een praktische les in. Dat moeten wij niet oppervlakkig vinden vanmorgen, gemeente. Als u bijvoorbeeld de verklaring van Matthew Henry hebt en u leest dat nog eens na, dan ziet u al hoeveel aandacht Matthew Henry heeft voor de praktische lijnen vanuit dit Bijbelboek. Hoe gaat Boas met zijn werknemers om? En zie, Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers, De Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Zo begroet Boas zijn werknemers. De Heere zij met u lieden. En zijn werknemers zeggen het op hun beurt. De Heere zegene u. Diep is Boas ervan doordrongen. En diep zijn zijn werknemers ervan overtuigd. Dat ze in hun werk de zegen van de Heere nodig hebben. En ze bewaren de naam van God niet voor alleen maar thuis in hun kamer. En ze bewaren de naam van God niet voor alleen maar in de kerk, om zo te zeggen. Maar ze nemen de naam van de Heere eerbiedig mee naar hun werk. En ze betrekken de zegen van de Heere en de leiding van de Heere ook op hun dagelijks leven. Wij kunnen, gemeente, de dingen zo ontzaggelijk splitsen en scheiden. Zondags kerk, aan tafel met elkaar de Bijbel lezen en op ons werk. En ik weet het, we kunnen niet gaan preken op ons werk. En we moeten ook ons werk doen, zeker. Maar komt het er wel eens van om even te spreken in uw pauze of op een ander moment over de dingen van de Heere? Misschien wel met die collega die zo zoekt in een wereld waarin hem de weg op geen enkele wijze gewezen wordt. Komt het er wel eens van om te spreken met een collega of een medestudent over deze dingen? Of komt de naam van de Heere op ons werk alleen maar voor in een vloek? Ogen van Boas gaan over het veld. Hij ziet zijn maaiers bezig en hij kent ze natuurlijk. Hij ziet die schovenbinders erachteraan gaan en hij kent hen ook. Hij ziet misschien wat arenrapers of raapsters en die kent hij ook. Die komen allemaal uit Bethlehem. Maar dan, wie is toch die vrouw? Zijn ogen blijven rusten op de gestalte van Rut. Boas zegt het eigenlijk nog anders. Kijkt u maar mee in vers 5. Daarna zeide Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet was. Wiens is deze jonge vrouw? En wiens betekent van wie? Van wie is deze jonge vrouw? Wie is haar man? Wie is haar vader? Bij welk geslacht hoort ze? Dat is een vraag waarmee Boas, zonder dat hij het weet, de armoede van Rut blootlegt. Want Rut had geen man. En in Israël had ze geen vader en geen geslacht. In het verre Moab misschien. Wiens is deze vrouw? En dan gaat de opzichter over de maaiers antwoord geven. Hij zegt het eigenlijk in 3 onderdelen. Het eerste wat hij zegt is, vers 6. Deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. Met andere woorden, dit is die vrouw die met Naomi, de schoondochter van Naomi, die met haar uit Moab is teruggekeerd. Dat was een goed gerucht van Rut. En dan tweede, en dat is ook positief, begin vers 7. Ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen, oprapen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Met andere woorden, deze vrouw heeft echt toestemming gevraagd om aren te rapen op mijn akker en op uw akker, Boas. Ze heeft zich niet op een verkeerde manier ingedrongen. Maar ze heeft het eerlijk gevraagd. Laat mij toch aren oplezen. Laat me aren rapen. En dan derde, wat hij zegt. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van 's morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Dat is een uitdrukking die wijst op de grote ijver van Rut. Rut is van de vroege morgen tot nu toe en we krijgen de indruk dat het al een stuk verder op de dag is geweest. Maar tot nu toe is ze ijverig bezig geweest. Haar te huis blijven is weinig. De kanttekenaren zeggen, en ik zou die uitleg willen volgen, naar alle waarschijnlijkheid moeten we denken aan zo'n hutje wat er tijdelijk geplaatst werd op een akker. En als het dan erg warm was, dan gingen de arenrapers en de arenraapsters daar een poosje zitten in de schaduw. Maar dat heeft Rut zo niet gedaan. Haar te huis bleef, of als ze het al gedaan heeft, heeft ze het heel weinig gedaan. Haar te huis blijven, haar schuilen, haar rust nemen, was weinig. Rusteloos is ze bezig geweest. Onophoudelijk is ze bezig geweest. Met wat? Dat begrijpen de kinderen wel. Wat heeft Rut daar op die akker van Boas gedaan? Ja, ze heeft daar iedere keer moeten bukken. Niet voor een hele grote mooie bos met halmen. Want die werden meegedragen door de schovenbinsters. Maar ze heeft iedere keer moeten bukken voor één zo'n aar. En die moest ze weer oprapen. En dan een stukje verder misschien een paar bij elkaar weer bukken. Weer oprapen. Uren achter elkaar. Maar Rut is ijverig geweest. Gemeente, we gaan de lijnen doortrekken. Boas is Boas in deze geschiedenis een mens van vlees en bloed. Zo moeten we hem echt allereerst zien. Maar Boas vertoont toch ook iets van het beeld van de Heer Jezus Christus. De meerdere Boas. Zo moeten we het Oude Testament ook uitleggen. Het Oude Testament dat we eigenlijk zouden kunnen samenvatten in die twee woorden. Hij komt. Christus komt. Dat is wat het Oude Testament zegt. En dat wordt niet gezegd in allerlei profetische uitspraken. Maar dat wordt ook uitgebeeld. Dat Christus komt. Christus werpt zijn schaduw vooruit. Zo zouden we mogen zeggen. En dat beeld begrijpen we wel. Als je zo staat in het zonlicht in een warme dag. En de zon schijnt op je rug. Dan valt voor je een schaduw. En dan kan het gebeuren dat er op zeker moment naast je ook een schaduw valt. En dat is de schaduw van iemand die eraan komt. En die schaduw die je dan zo naast je ziet vallen, op de weg misschien of op de stoep. Die schaduw die zegt eigenlijk twee dingen. Die schaduw zegt er komt iemand. Als je goed naar die schaduw kijkt, kun je misschien ook iets zien van wie of wat eraan komt. Met eerbied gesproken, gemeente, maar in het Oude Testament is Christus de komende. En als hij komt, dan werpt hij zijn schaduw vooruit in allerlei personen. Jona, straks zal de Heer Jezus het zeggen, meer dan Jona is hier. Salomo, straks zal de Heer Jezus het zeggen, meer dan Salomo is hier. Maar ook Boas. Ook Boas. Kijkt u maar in wat we over hem gehoord hebben. Wat hadden we ook alweer aan het begin van onze tekst over hem gehoord? Drie dingen. Hij was een bloedvriend, een familielid van de inmiddels gestorven Elimelech. En als Christus komt, komt hij met eerbied gesproken zo. Als een bloedvriend van stervende en stervelingen. Christus komt als een bloedvriend, als een familielid van stervelingen naar deze wereld. Legt u het geslachtsregister van de Heer Jezus maar naast. En kijkt u maar uit wat voor geslacht hij voortkomt. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen behalve de zonde. Zo komt Christus. En dan dat tweede wat we over Boas horen. Boas was een man geweldig in vermogen. Hij had grote rijkdom, hij had heel wat landerij, hij had genoeg rijkdom om de armoede van Rut en van Naomi helemaal weg te nemen. En meer dan Boas is Christus. Hij heeft een grote rijkdom. Hij heeft zo'n grote rijkdom dat hij de armoede, ja dat hij de schuld van doodschuldigen kan wegnemen. Meer dan Boas is hij, de Heer Jezus Christus. En het derde wat we over Boas hoorden, dat was zijn naam, Boas. En we weten nog wat dat betekende, in hem is kracht. Maar geldt dat ook niet voor de Heer Jezus Christus? Nog niet in een veel diepere zin voor hem, dat er in hem kracht is. Dat er in hem kracht is om uw banden te breken. Dat er in hem kracht is om u vrij te maken van de banden van de zonde en van de vorst der duisternis. Dat er in hem kracht is om uw harde hart te verbreken. Dat er in hem kracht is om de grootste van de zondaren te zaligen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Meer dan Boas is hij. Ziet u hoe in de persoon van Boas de komende Christus zijn schaduw vooruitwerpt en tegelijkertijd hoe hij gaat schitteren in dit gedeelte van Gods woord. Mag ik hem vanmorgen prediken, gemeente, de meerdere Boas, die een akker heeft, een korenveld heeft. En u bent er vanmorgen allemaal nog gekomen. Misschien dat u wel zegt, bij geval. Maar u bent er vanmorgen nog gekomen op de akker van Boas. Want daar waar het woord gepreekt wordt, daar is de akker van Boas. Het veld van Boas. Daar vallen de aren voor de armen. En hoe bent u hier vanmorgen? Jonge vriend, hoe ben je hier vanmorgen? Ben je hier buigend en bukkend voor de Allerhoogste God? Hongerig, gekomen met het recht van de armen en toch als een rechteloze. Met de bede, Heere, mag er voor mij vanmorgen een woord bij zijn. Heere, hier is zo'n arme. En u hebt het toch gezegd, heren, dat u armen uit gena zult verlossen, zult verschonen. En dat u ze uw hulp ter verlossing zult betonen. Bent u zo vanmorgen op de akker van Boas? Of gaat u nog rechtop? Veel te veel rechtop om bij die aren te kunnen die daar gevallen zijn. Wie mocht er vanmorgen op de knieën komen? En het zeggen, Heere, mag er een woord voor mij bij zijn. Niet verdiend, maar laat me toch genade vinden in uw ogen. Zo was Rut op de akker van Boas. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door haar smaak, en de hart en zinnen strelen. We gaan er eerst van zingen. Psalm 119, vers 84. 119, het 84ste vers. Misschien zit u zo vanmorgen wel in de kerk, dat u het zeggen moet, alles missen en toch het woord van God niet meer kunnen missen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak en hart en zinnen streden, en dat u toch uw hart voor de Heer als het ware binnenste buiten mag keren. Ik wil niets daarvan, o Heere, voor u verhelen, verbergen met het gebed of de Heere tot u zou willen komen en tot u zou willen spreken, dan herkent u iets van die arenraapster op het veld, Rut, die daar misschien niet eens heeft beseft op dit moment dat over haar gesproken werd door Boas met de opziener op de akker. Maar dan gaat Boas zich tot haar richten en we komen bij ons laatste gedachte, bij onze laatste gedachte, de zorg van Boas. Vers 8. Toen zeide Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Die uitdrukking betekent hier eigenlijk zoveel als luister aandachtig. Luister goed, Rut. Het heeft eigenlijk niets te maken met wat er tot nog toe gezegd is. Het is niet zo dat Rut daar heeft bij staan luisteren of staan afluisteren. Hoort gij niet, mijn dochter? Dat wil hier zeggen, luister aandachtig naar wat ik nu zeggen ga. En wat gaat Boas dan zeggen? Ga niet om in een ander veld om op te lezen, om aren te rapen. Ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Wat Boas hier zegt is, hij geeft eigenlijk aan Rut toestemming om op zijn veld te verkeren. En om er niet alleen te zijn, maar om er ook aren te rapen. En nog een keer, u zou kunnen zeggen, daar had Rut toch recht op. Het recht der armen in de Bijbel vastgelegd, in de wetten vastgelegd. Toch was Rut ook een rechteloze. En ze had wel toestemming gevraagd. En ze had toestemming gevraagd aan de knecht van Boas, aan de opzichter over het veld die daar was. Maar hier krijgt ze toestemming van Boas zelf, van de eigenaar. Als u goed meedenkt en meeluistert, dan zegt u misschien wel, toestemming, het is eigenlijk toch nog meer. Het is eigenlijk een bevel wat Boas hier geeft. Hij verbiedt het eigenlijk, Rut, om naar een ander veld te gaan. Hier, op dit veld, uw ogen zullen zijn op dit veld. Ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden. Kijk, misschien heeft Boas iets beseft van die aarzeling bij Rut, van dat besef wat er bij Rut was, dat ze het helemaal niet verdiende en dat ze het helemaal niet waard was. En de aardse Boas, die kan er misschien iets van beseft hebben, maar de meerdere Boas, de Heer Jezus Christus, weet van arme aren, rapers en raapsters van morgen onder ons, liet misschien wel bij zichzelf zeggen, o Heere, mag dat nu wel? Heb ik er nu recht op? Ik heb er geen recht op. Het is zo onverdiend. Als daar woorden van u vallen, is dat wel voor mij. Dat kan dan zo de vraag worden als je ziet wie je voor de Heere bent. Is dat nou echt wel voor mij? Daar heeft gemeente het, laat ik dat dan een keer mogen zeggen omdat ik dat ook moet zeggen, maar daar heeft het nabijkomend christendom, wat niet het ware werk van God is, nou nooit last van. Die vindt het altijd vanzelfsprekend. We hebben nu eenmaal rechten. We hebben toch rechten vanuit de doop en vanuit het verbond. En God is genadig en die heeft het beloofd. En het is allemaal zo logisch als wat. Maar als je jezelf in geesteslicht leert kennen voor God, dan is er niets meer logisch. Dan is er niets meer vanzelfsprekend. Dan wordt alles een wonder. En dan heeft zo iemand het ook wel eens nodig dat de Heere tegen hem gaat spreken zoals Boas hier tegen Rut sprak. En nou gebied ik je dat je onder mijn woord komt en dat je daar aren zult rapen. Dat zegt Boas eigenlijk. Nou gebied ik je dat je daar aren zult rapen. Ga niet naar een ander veld. Dat zegt de meerdere Boas, gemeente. Dat zegt de meerdere Boas. Ik hoop dat u allemaal hier blijft in deze gemeente. Maar ik ga de tekst van vanmorgen toch niet misbruiken om pleidooi te voeren voor mijn eigen gemeente. Dat wil ik hier niet doen. Dit is het woord van de meerdere Boas. En de meerdere Boas zegt het. Ga niet naar een ander veld. Want je zult alleen in het veld van de meerdere Boas voedsel vinden voor je ziel. En ik hoop dat je daar mag rapen. Het veld van de meerdere Boas. Boas geeft toestemming. Boas geeft eigenlijk een opdracht. En nog een keer, gemeente, dan hoop ik dat u hier uw plaats mag houden onder het woord. Echt waar. Maar het gaat er in dat alles om dat u de meerdere Boas mag ontmoeten. Nog iets wat Boas zegt, midden van vers 9. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Dan moeten we echt nog even terug naar de tijd van Rut, om dat goed te begrijpen. Het was de rechtere tijd en dat was een donkere tijd en dat was een tijd van grote zedeloosheid. En een vrouw, een eenzame arenraapster op een veld, was lang niet altijd veilig. Dat moeten we maar niet mooier maken dan dat het was, want het was in de richtere tijd wat dat betreft verschrikkelijk. Maar nu zegt Boas het tegen Rut: ik zorg ook voor veiligheid. Heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren, niet aanraken, u niet ruw behandelen, u niet lastig vallen? Dat is wat Boas ook belooft. Veiligheid. En dan het laatste wat hij zegt. Slot van vers 9. Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens geschept zullen hebben. Als u de wereld en de gewoonte van Gods woord een klein beetje kent, dan weet u dat is eigenlijk bijna de omgekeerde wereld. Want het was in Israël zo dat de vrouw de taak had om water te putten. En u zegt Boas het Heer, als je nu dorst hebt, Rut, dan mag je drinken van het water wat door mijn knechten, door de jongens, geput is uit de bornput, uit de bron van Bethlehem. Drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Boas zorgt Heer op zo'n wonderlijke wijze voor Rut, die het niet had verdiend. En als Rut die woorden hoort van Boas, dan komt ze in de verwondering terecht. En dan zegt ze het in vers 10. Toen viel ze op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zei tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Rut valt neer op de grond, op de knieën en ze buigt haar hoofd voor Boas. Teken van respect, teken van eerbied, teken ook van onwaardigheid die er bij haarzelf is. Ik heb het niet verdiend. En dat zegt ze dan ook. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Ziet u de wonderlijke voorzienige leiding van de Heere? Helemaal aan het begin van onze tekst van morgen zagen we Rut in het huisje van Naomi en toen zei ze: laat me toch in het veld gaan en laat me toch aren rapen achter die in wiens ogen ik genade zal vinden. En Heer, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? God bracht Rut op de akker van Boas. En dan komt Rut in de verwondering terecht. En daarin is ze inderdaad een beeld van een zondaar, van een zondares, die op de akker van Boas zijn zorg mag ontvangen. Die aren mag rapen. Die hem ontmoeten mag. Dan blijft ze in zichzelf een vreemde, een onwaardige. En dan kan ze het wonder niet op. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Gemeente, wij zijn vanmorgen allemaal in zekere zin op de akker van Boas. We zijn allemaal onder het woord. Misschien, jonge vrienden, heb je wel heel veel vragen in je leven die beginnen met waarom. Dat kan. Waarom? Maar ik hoop dat je deze vraag die begint met waarom ook eens mag stellen. Waarom, Heere, hebt u me nog een plaats gegeven op de akker van uw woord? Waarom, Heere, mag ik vanmorgen nog daar zijn waar de aren vallen? En de Heere geeft het ons boven alles in die allerdiepste zin van het woord. Zoals Rut het hier als een afschaduwing van een zondaar en zondares die de zorg van de Heere voor de armen zo heel bijzonder mag ervaren, geestelijk gesproken. En dat we zo met haar mogen instemmen in verwondering, Heere. Dat u nou met zo'n arm mens, zo'n rechteloos mens als ik ben, nog te maken wil hebben. En dat u tot mij wilde komen met uw woord. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, daar ik toch een vreemde ben. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Het was een gedeelte met veel lessen. Praktische lessen. Lessen voor het dagelijkse leven. Maar ook geestelijk onderwijs. En als we nu nog wel op de akker van Boas zijn, maar nog nooit een aar hebben geraapt. Als we nog nooit in de armoede hier hebben verkeerd, Heere, maakt u het dan anders. Door uw woord en door uw geest. Vergeef ons al het zondige en gebrekkige. Zegen het uwe. Breng ons vanmiddag weer samen om Christus wil. Amen. Psalm 72, 8e vers is de slotzang. 72, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.